Als u de geboden gehoorzaamt, die ik u vandaag voorhoud, en de Heer uw God liefhebt en hem met hart en ziel dient, belooft de Heer, ik zal jullie akkers op de juiste tijd regen geven, in het najaar en in het voorjaar. Je zult je oogst binnenhalen, koren, wijn en olie, en ik zal groene weiden geven voor je vee. Je zult er leven in overvloed, maar pas op. Laat u er niet toe verleiden een dwaalspoor te volgen, voor andere goden neer te knielen en ze te vereren. Want dan roept u de woede van de Heer over u af, en zal hij de hemel sluiten. Er zal geen regen meer vallen, en de hele oogst zal mislukken. En spoedig zult u verdwenen zijn uit het goede land dat de Heer u zal geven. Houd mijn woorden dus in gedachten. Maak ze uw eigen. Draag ze als een teken om uw arm en als een band om uw voorhoofd. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over. Steeds thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Dan zullen u en uw kinderen lang mogen wonen in het land dat de Heer uw voorouders onder ede heeft beloofd, zolang de hemel boven de aarde staat. We zingen nu met elkaar gezang 330, vers 1 en 3.
Wij gaan een moment nadenken over... Houd mijn woorden in gedachten, maak ze uw eigen. Is er iemand die voor na die tijd een meditatief moment heeft voorbereid? Ik zie geen handen. Wil jij dat? Ja? Oké. Okay. Dan luisteren we daarna naar meditatieve muziek en zingen dan gezang 44. En ik zeg even een beetje afhankelijk van de lengte van de preek. Hoe beter jullie luisteren, hoe langer de preek duurt, is het vaak zo. Maar half elf komen de kinderen, dus het kan zijn dat we de collecte even omdraaien om ruimte te creëren. Maar dat merken we dan zometeen wel. Ja? Dat we in ieder geval zorgen dat de kinderen zometeen bij de doop van Nathan zijn. Goed, dus na het meditatief moment gezang 44. Ik ga beginnen met iets wat iedereen wel herkent. Als kind mocht ik van mijn ouders niet met mijn fiets de stoepranden op fietsen. Wie kent dat? Wie denkt van, ja, dat komt mij bekend voor? Ja, nou, kijk eens aan. Ik zat er deze week aan te denken en natuurlijk is het zo dat je als dominee geboren wordt. Dus als je leert fietsen, dan ben je natuurlijk al een heilig boontje, dus dat doe ik nooit. Ik kan me dus ook niet herinneren dat ik ooit met mijn fiets tegen een stoeprand ben opgereden. Ik word niet geloofd, even voor de mensen thuis. Nou, laat ik het dan anders zeggen. Ik kan me wel herinneren dat het werd gezegd. Maar ik kan me niet een krom voorwiel herinneren. Ik kan me ook niet een nieuw voorwiel herinneren. Ik kan me ook niet een voorwiel of een fiets die op slot werd gezet. Lekker band. Wel omdat we fikkie stookten en mijn voorwiel in het fikkie lag. Dan was ik de voorband kwijt, maar dat was een ander verhaal. Maar goed, je kunt je nu gaan afvragen van, en ik meen het op, ik kan het me niet herinneren. Het zal wel gebeurd zijn, anders hebben pa en ma natuurlijk nooit gezegd dat ik niet met die fiets tegen die stoeprand op mocht. Dat snap ik. Maar ze gaven mij een fiets en ze gaven daar een gebruiksaanwijzing bij. Ik kan me niet herinneren dat ze ooit de fiets hebben afgenomen omdat ik me niet aan de gebruiksaanwijzing hield. Hij is wel een keer gestolen, dat kan ik me nog wel herinneren. Twee keer zelfs. Maar verder niet. Kun je afvragen, hoe zit dat, hoe zit die relatie tussen de fiets en de gebruiksaanwijzing? Ben ik nu zo netjes op die fiets geweest, omdat mijn ouders mij hadden verboden om tegen stoepranden op te fietsen? Dat kan natuurlijk. Dat is een hart onder de riem voor vele ouders. Blijf geboden uitdelen. Het werkt. Bij mij althans. Maar goed, bij veel kinderen niet. Of is er iets anders dan dat? Nou, hoe kom ik nou op deze gedachte? En die fiets, die herkennen jullie allemaal, blijkbaar. We hebben Deuteronomium 11 gelezen. En in Deuteronomium 11 gebeurt er iets raars. En ik snap dat als ik het nu ga uitleggen, dat het ook een beetje wrikt aan jullie gedachten over God en over het leven. Er gebeurt iets raars. In de woestijn zegt God tegen het volk Israël: luister, ik ga jullie een land geven. En dat land dat brengt voldoende op om van te leven. Ik zal jullie God zijn, ik zal jullie zegenen. Ik geef, ik geef, ik geef. Dat is een beetje de kader. Maar jullie moeten je aan mijn geboden houden. En als jij je aan mijn geboden houdt, zal ik je zegenen. Als je het niet doet, hou ik de regen tegen en uiteindelijk zul je uit het land weggaan. Oké. Het is natuurlijk een beetje van de zotte dat de God van hemel en aarde zijn volk niet zou zegenen. Dus dat snappen we wel. Het is de eer van God te na om een volk op aarde te hebben wat altijd honger lijdt, wat altijd in oorlog is. Dat is de eer van God te na, denken wij dan. Dus we kunnen ons voorstellen dat God dat doet, met Nathan ook natuurlijk. Het is Gods eer te na om aan Henk en Natanja een zoontje te geven. Ze noemen hem Nathan. En om dan niet voor Nathan te zorgen. Maar je voelt al, wacht even, het klopt niet helemaal. We snappen dat als je kind van God bent, als je bij zijn gemeente hoort, als je, noem het verder maar op, als je een gave van God aan de mensen bent, hè, Nathan aan Henk en Natanja, dat het de eer van God te na is dat Nathan honger zou lijden. Of dat hij ziek zou worden. Of dat hij, nou dat soort dingen, in problemen zou komen. Nee, want God zorgt en de mensen op aarde moeten zien dat God ook zorgt. Dus hoor jij bij die club, dan word je gezegend en dan gaat het je goed. Die kan ik snappen. Maar hij zegt, Deuteronomie dan bij, als je niet aan mijn geboden houdt, dan stop ik met zegenen. Maar dat is raar. Want nou even voor je eigen godsbesef. He, van, hoe kijk jij tegen God aan? In gebed, wie is God dan voor jou? Is dat dan een God bij wie je aankomt van, nou Heere God, luister. Ik heb deze week dat gedaan en dat gedaan en dat gedaan en dat gebod gehouden en dat heb ik uitgevoerd en zus. Dus vandaag wil ik uw zegen. Dat hebt u beloofd, PD. Wie denkt zo over God? Helemaal niemand. Dat zeg ik even voor de mensen thuis. Ik ook niet. Dus met andere woorden, er klopt iets niet met die gedachtegang. Er zit iets fout. God is niet van, als jij dit doet, dan doe ik dat wel. Nou, hé, denk je dan, de snelle denker die denkt, nee, Peter, nee. Als wij goed doen, dan ligt dat aan God. Als wij kwaad doen, dan gaat God straffen. Nou, dan doe ik het nog een keer. Wij gaan nu naar God toe en we zeggen, ik heb dit fout gedaan, ik heb me dat gebod niet gehouden, ik ben daar ontrouw geweest, ik heb zus fout gedaan, daar verkeerd gedaan, die pijn veroorzaakt enzovoort. En dat we dan tegen God zeggen, straf ons maar. Wie gelooft dat? Wie bidt zo? Ook helemaal niemand. Even voor de mensen thuis, hè, want die zien dat niet. Ook helemaal niemand. Maar Deuteronomium zegt dat toch wel? Deuteronomium zegt toch, als jij je niet aan mijn geboden houdt, dan hou ik de regen tegen. Dan zal het niet. En uiteindelijk zul jij het land verliezen. Dus nou, als studerend ga je dan kijken van, wat is hier nou aan de hand? Nou, pak maar weer die fiets even als voorbeeld. Ik kreeg niet eerst een gebruiksaanwijzing en toen een fiets. Dus mijn houden van de gebruiksaanwijzing werd niet beloond door het krijgen van een fiets. Mijn pa en moe, die zeiden niet tegen mij, Peter, kijk eens, je kunt nou lezen, hè? Je kunt je eigen naam al schrijven, hier heb je de gebruiksaanwijzing van de fiets. Als je die uit je hoofd hebt geleerd, krijg jij een fiets. Zo ging het niet. Ik kreeg de fiets en daarbij de gebruiksaanwijzing, je mag niet tegen stoepranden oprijden. Ja, oké. Okay. En als ik dat dan wel doe, nou, dat kon ik me dus niet herinneren of ik het ooit gedaan heb. Maar stel je voor, dan verlies ik de fiets. Dat kunnen we begrijpen, want als je namelijk wel tegen stoepranden op gaat rijden, dan wordt je wiel krom. En pa die zegt dan één keer van, nou oké, goed, vandaag gaan we naar de fietsenmaker dan nog een nieuw voorwiel. Maar de tweede, de derde keer, uiteindelijk denkt pa bij zichzelf en moe bij zichzelf, nou laat die fiets maar staan in de schuur, je gaat maar lopen. Dan raak je dus je fiets kwijt. Waarom? Omdat pa ingrijpt, is dat de straf van pa, dat ik niet meer kan fietsen. Wie zegt ja? Dat is de straf van pa dat jij niet meer kunt fietsen. Wie zegt, nee, dat is niet de straf van pa. Eentje, twee, drie, nou gaan de handen hoog. Het is niet, dat geloof ik namelijk ook. Ik geloof niet dat het de straf van pa is dat ik niet meer kan fietsen. Maar wat gebeurt er dan? Nou, eigenlijk krijgen wij van God het leven. Met een gebruiksaanwijzing erbij. Blijf in mijn liefde. En ik heb dat voorbeeld al een keer genoemd. Want wij zijn als mensen, zondaars, zo lek als een mandje. Die liefde van God die blijft nooit in ons. Vraag aan kinderen. Hè, je kent dat voorbeeld van die wasmand. Hè, met die wasmand en doe er maar een zootje liefde in. Hè, doe er maar een zootje water in. Hoeveel water blijft erin zitten? Dat loopt aan alle kanten eruit. Hoe kun je dan, zeg maar, water in die wasmand houden? Door die wasmand in het water te kieperen. Dus in het kanaal, hoppakee, en die drijft ze rond, allemaal water in de wasmand. Die snappen we, hè? Nou, dat is wat Jezus zegt. Blijf in mijn liefde. Wij zijn die wasmand. Als wij los van het water, los van de liefde van God gaan leven, dan blijft er helemaal geen liefde in ons. Dat loopt aan alle kanten weg. Door egoïsme, door, nou ja, vul het maar in, dat weet u allemaal wel. Hoe dan wel? Nou, lazen wij, blijf in mijn liefde. Dus dompel jezelf en dompel anderen steeds onder in die liefde. Dat is de gebruiksaanwijzing. En wat is het gevolg daarvan? Het gevolg daarvan is dat jij je leven leert leven. Dat jij je leven behoudt. Dat jij, dat is de gebruiksaanwijzing bij het leven dat wij hebben gekregen. Blijf in mijn liefde. Als je hele goede dingen doet, prijs onze God dat je hele goede dingen mag doen. Als je hele verkeerde dingen doet, blijf in zijn liefde, want daar word je gewassen. Dompel elkaar ook onder in die liefde, want daar begin je opnieuw. En daar wordt het leven ook weer gevonden. Is God dan zoiets van, nou, omdat jij het nou goed hebt gedaan, krijg jij mijn leven? Nee, nee, onze God is de God die zegt, ik geef je mijn leven, ik geef je het leven, ik geef je mijn liefde. Dompel jezelf daaronder. En dan behoud je het leven. Dan blijft het leven bij jou. Zegt God in Deuteronomium. Luister, ik ga jullie een land geven. Hou je aan mijn geboden. Dat is hetzelfde woord. Hou je aan mijn geboden. En dan zul je zien dat dat land gaat bloeien. Dat dat land vrucht gaat opleveren. Dat het een goed land is. Dat het een land is waar op tijd regen valt en op tijd droogte is. Doe je dat niet, blijf je niet in mijn geboden, blijf je niet in mijn liefde, dan ga je vanzelf zien dat het land chagrijnig wordt, dat de opbrengst niet meer goed is, dat je elkaar gaat bevechten en uiteindelijk vlucht je weg uit het land. Uiteindelijk is dat ook gebeurd. Neem diezelfde fiets en dan gaan we naar Nathan. Neem diezelfde fiets. Peter, hier heb je een fiets, niet tegen stoepranden oprijden. Zolang je dat niet doet, wordt het fietsen steeds leuker. Als je het wel gaat doen, is uiteindelijk die fietsstuk één keer gerepareerd. Fietsweerstuk, twee keer gerepareerd. Fietsweerstuk, drie keer niet meer gerepareerd. Dan verlies je je fiets. Zo zijn de woorden voor Nathan bedoeld. Ja, de woorden voor Nathan, ik zal ze even uit de NBV letterlijk citeren. Houd mijn woorden in gedachten, maak ze je eigen. Daar zit iets in van, absorbeer die woorden. Absorbeer ze, laat ze binnenkomen. Dat betekent dus dat Henk en Natanja nu al beginnen met iets van dat woord mee te geven aan Nathan. Dat wij ook zo meteen gaan zeggen dat we Nathan mee zullen nemen op die weg van het woord. Leer leven. Maak het je eigen. In voor- en tegenspoed. Laat de liefde van God doordringen tot in de verste uithoeken van je bestaan. Want dan behoud jij het bestaan. Niet dat jij je eigen bestaan gaat behouden. Nee, jij houdt je leven. Omdat het woord van God, zijn liefde, in zijn vergeving, in zijn bemoediging, in de goede dingen mag je groeien. Maak ze je eigen. Laat ze doordringen tot diep van binnen. Betekent het dan voor Henk en Natanja dat ze echt helemaal zich uit de naad werken om maar de perfecte ouder te zijn? Ja en nee. Want de perfecte ouder is die ouder die zijn kind aankijkt en zegt, ik had dat niet moeten doen. Wil je mij vergeven? Dat is de perfecte ouder. De perfecte ouder die zijn kind leert om niet terug te meppen als het even tegen zit in het leven, maar samen te blijven in de liefde van Jezus Christus. En dat is wat God zegt in Deuteronomium 11. Daarom zijn wij samen ook gemeente. Dat als wij niet in die liefde blijven, vergeving is vaak veel moeilijker dan bijvoorbeeld iets goeds doen. Iets goeds doen, dat kunnen we allemaal wel. Maar echt vergeving vragen en vergeving geven, of voordat er al vergeving is gevraagd, een ander vergeven, dat is veel moeilijker. Maar daarom zegt Jezus ook, blijf in mijn liefde. En zijn de woorden voor Nathan, maak mijn woorden jouw eigen. Absorbeer ze. En je zult leven vinden. Leven in overvloed. Leven in regenachtige dagen. Leven op droge dagen. Leven in de woestijn. Leven in de stad. Leven waar je ook maar tegenkomt. Jij zult leven vinden. Dus, voor ons allemaal de oproep. Jongens, kom binnen in de liefde van Jezus Christus. Maak die woorden je eigen. Blijf in zijn liefde en groei uit in Gods koninkrijk tot een volwassen en prachtig kind van God. Houd mijn woorden in gedachten en maak ze je eigen. Amen.